Welkom bij Joel Kleed Uit. De praktisch toepasbare podcast over psychiatrie. Psychiater Joel Tillens vertelt, verheldert, legt uit en verstoort. Bijgestaan door psychiatrische verpleegkundigen Lieke en Pip. Samen verkennen ze alle relevante ziektebeelden en behandelingen. Iedere maand een nieuwe aflevering boordevol informatie voor professionals en patiënten. Met tips zo praktisch dat je er gek van wordt.
Ja, en daar zijn we weer. Joel Kleed Uit, opnieuw. Mijn naam is Joel Tillens, psychiater. En ik zit hier aan tafel met verpleegkundige Pip.
Hallo.
Verpleegkundige Lieke.
Hallo.
En wat gaan we weer doen? We gaan natuurlijk verder met psychiatrische beelden. En we zijn nog steeds bezig met psychoses en wel schizofrenie.
Ja. Ja. Daar is al nu volgens mij aflevering 2 of 3 dat we het hierover hebben.
Dit is de derde aflevering, ja.
Ja, en een kleine resume mocht je de vorige niet helemaal geluisterd hebben. Wat me bijna niet voor kan stellen. Maar stel, dan heb je gehoord dat we het hebben gehad over hoe ga je nou zo'n gesprek aan dan? De vorige keer, wat moet je vooral wel doen, wat moet je vooral niet doen? Nou, daar kwam onze regisseur weer om de hoek kijken. Hè? Veel luisteren, ja. vragen, geïnteresseerd zijn.
We gaan niet op zoek naar de werkelijkheid zoals bij de dokter hoort.
Ja,
wat is de werkelijkheid?
Het medisch model. Ja.
We gaan op zoek naar wat is nou eigenlijk gebeurd?
Ja, het lijden. Echt kijken waar die nou zit. Ja. En hebben wij daar de vorige keer al wel wat spoilers over gegeven. Mm-hmm. Bijvoorbeeld het verlagen van stress. Hè, ja. Dat die stressreductie naar beneden krijgen daar een hele grote van is. Ja. Daar zit namelijk het lijden van de patiënt. Daar gaan we vandaag nog wat langer bij stilstaan. Ja. Dus niet aan die realiteit zitten. Hè, maar daar eigenlijk omheen gaan werken.
Eerste grote tip eigenlijk. Hè, van ga nou niet die realiteit even duidelijk maken bij iemand met schizofrenie en psychose. Want dat is binnen de kortste keren is het gesprek klaar.
Ja. Lijkt me best wel moeilijk.
Ja.
In vorige aflevering zeiden jullie ook van ja, dat is toch wel de grootste valkuil voor jonge dokters of voor dokters aan zich. Dat ze eigenlijk direct dat willen ontkrachten, die realiteit.
Ja, en of daar ook gewoon simpelweg onvoldoende tijd voor hebben of nemen.
Ja,
dat is ook een groot punt.
Of de onkunde.
En zich ook niet goed realiseren. Ik bedoel, we zitten in een modus. We zijn allemaal opgevoed als dokters, verpleegkundigen om de realiteit op te zoeken. Wat is er aan de hand? Ja. Wat klopt er niet? Mm-hmm. Dat is medisch denken. Ja. En dat moet je nou juist niet willen bij verdenking op psychose. Het begint altijd met de verdenking. Ja. En dat vergt een aantal voorzichtige stappen. Zoals we vorige hebben gehad. Stel je op als rechercheur en niet als degene die het even oplost.
Ja, die het allemaal even weet voor je.
Ja, het expert denken, hè, zoals wij gepropageerd krijgen, wat prima is. Dat moet je vooral niet doen bij psychose. Nee. Dan moet je juist op meerdere stappen zeggen. Oké, het kan dit. Ja, god, misschien ook dat. Je weet het niet.
Mm-hmm. Ja. En wat mij gaan we ermee beginnen. De stressverlaging. Dat vind ik altijd een hele interessante. Want dat is toch niet het eerste waarbij je aan denkt. Als je denkt aan psychose, dan denk je vooral van nou, al die gekke ideeën moeten we eerst maar eens wegpoetsen.
Ja.
Nou,
klopt.
Nu hebben we dat al gezegd. Die realiteit komt daar nog even niet aan. Maar wat doe je dan met die stressreductie? Wat is dan wat je gaat doen?
Nou, nog even over die realiteit. Xavier Amador, de professor, dan ben ik de grootste op het gebied van ontbrekend ziektebesef, die zegt, vergeet het gewoon maar. Vergeet dat ziektebesef er komt bij schizofrenie. Het komt gewoon niet.
Ja.
Dus dat is een neurologisch defect, noemde hij dat. Nou, dus dat moet je goed realiseren. Dus daar moet je niet naartoe willen.
Nee.
Er zijn wel mensen bij wie het geeft zeggen, nou, dat is net wel raar wat ik denk. Maar dat is veel later en met als je mazzel hebt. Dus stel je erop in, niet die realiteit, niet dat ziektebesef weten te realiseren. Maar bijna alle mensen met schizofrenie, die hebben wel last van overbelasting.
En
hypersensitief zijn.
Ja. Ja, je hebt het wel eens burn-out genoemd ook
burn-out.
In deze podcast.
Ja.
En hoe ga je dat dan, dat erkennen is denk ik al een groot punt. En daarmee haal je denk ik ook wel de patiënten een heel eind binnen.
Mm-hmm.
Maar wat ga je dan concreet doen aan die stress van een psychoticus?
Je gaat allereerst, zoals de vorige aflevering hebben gezien, je gaat het probleem omkatten van een op zoek naar de realiteit naar, je hebt eigenlijk een flink stressprobleem.
Mm-hmm. Ja.
En Nou, dat is voor veel mensen best wel te pruimen. Oké, ja, ik heb het wel gezegd. Ik slaap slecht. Ik kan me niet goed concentreren, et cetera.
Nou, ik denk dat 80% van alle patiënten die bij mij op de kliniek worden opgenomen, echt als main behandeldoel ook een time-out, weet je wel? Echt
ja. Rust komen. Even pauze.
Als je met ze praat, de buren dit en de overburen dat en werk. En het is allemaal gewoon het keer 100. Het is te veel. En time-out is echt wel de hoofdreden om mensen op te nemen. Los natuurlijk, ga je later met medicatie behandelen. Maar echt tot rust komen, slapen vooral. Dat merk je in de kliniek, is dat stap 1.
Ja, nou ja, we gaan ze maar eens doornemen. En eigenlijk is het, zoals gezegd, niet de realiteit. En normaliseren is een belangrijk onderdeel van behandeling. En stressverlaging. Normaliseren wil eigenlijk zeggen, ja, wat jij hebt is zo gek nog niet. Hè?
Ja.
Dus, want dat is waar de meeste mensen met psychoses zijn doodsbang dat wij hun definitief voor gek verklaren.
Ja, dat ze daarmee afgeschreven zijn. Ja.
En eigenlijk dat je terugbrengt van, nou ja, er zijn wel een aantal dingen die misschien wel niet goed lopen. Maar je bent niet krankzinnig in de zin van, je bent niet krankzinnig in de zin dat je vervolgens buitengesloten kunt worden. Want wat is het risico van erkennen dat je...
Dat je buiten de maatschappij
bent,
valt.
Verward, wat nou ook. Je valt buiten de maatschappij en niet zo'n beetje ook, maar heel zwaar. He, je kan tegenwoordig best depressief zijn geweest. Niks aan het handje eigenlijk. He, iedere moderne Nederlander is depressief geweest en verslaafd. En een persoonlijkheidsstoornis. En posten en misbruikt. Allemaal goed. Bij wijze van spreken.
Maar
verward, dat blijft een grote boel. En dat zal denk ik ook wel blijven. Want ja, je bent
toch... Kom je er ooit vanaf?
Van
het stigma? Verward stemmen horen?
Heel moeilijk, heel moeilijk, heel moeilijk. Ik heb wel mensen lang behandeld... Die daar beter mee om konden gaan. Die het konden dan vormde het om van gek denken naar bijzonder denken. En wat ik ook vind dat het is. Want ik vind eigenlijk dat heel veel mensen met schizofrenie die ik gesproken heb. In ieder geval mensen die ook intelligent zijn. Hè? Niet iedereen is intelligent. Ja, daar kan ik echt heel interessant mee spreken. En zelfs over de zin van het leven. Of hoe hun universum in elkaar zit. Hoe alles elkaar beïnvloedt. Heel interessante gesprekken. Alleen het gaat te ver. Dat is het probleem.
Ja.
He? En dat onderscheidt de gek van het genie en van de kunstenaar.
Ja.
Die blijft nog wel binnen de marges van ons.
Alright, jongens, even terug naar die stressverlaging. Want het is voor mij nog niet, niet praktisch genoeg, jongens. Die stressverlaging.
Ja, nou, laten we er maar eens een paar doornemen.
Wat gaan we doen?
En eigenlijk is het heel normaliserend. Wat is stressverlagend wanneer er iemand is die oprecht naar luistert? Kritisch, zonder vooroordelen, niet je leidend naar een bepaalde conclusie, maar gewoon luistert. Dus weet dat het behandelen van iemand met een schizofrene psychose tijd kost. Als je geen tijd hebt, doe het gewoon niet. Ga wat anders doen. Nee, maar dat is zo. En weet ook dat die tijd die je in het begin investeert, je die later dubbel terugverdient.
Mm-hmm.
Want heel vaak hoor ik van, ja, je neemt allemaal zo'n uur de tijd, 2 uur de tijd verdienen, heb ik allemaal niet. Ik zei, ja, maar waar heb je dan wel tijd voor nu? Ja, voor crisisbehandelingen. Dus als je eenmaal in het begin zegt, goed, we gaan er eens even rustig voor zitten, en niet alleen de dokter, maar ook de verpleegkundige, dan verdien je dat dubbel en dwars terug. Dus het is ook, financieel-economisch is het absoluut te doen. Je moet het wel even realiseren. Dus je moet luisteren, het verhaal beluisteren. Dat hebben we vorige aflevering
uitgebreid gesproken. Ja.
Nou, en wat is stressverlagend? Nou ja, de meest bekende is natuurlijk medicatie. We gaan er straks daar gaan we het uitgebreid doornemen, want het is toch echt een heel veel gebruikt ding in ons
zeker.
Vak.
Zeker. Ja.
Met medicatie kunnen we stress verlagen. Dat laten we even parkeren. Wat ook stressverlagend is een prettige omgeving. En dus prettig wonen, werken, hobby's, socialiseren.
Ja, dus daar zit dat normaliseren in eigenlijk, toch? Want iedereen zou dat willen hebben.
En als je kijkt, veel dagbesteding heeft toch een hoog jostiegehalte, vind ik. Ja, toch. Nou ja, erg op de laag functionerende patiënt ingesteld. Kleine tekeningen maken, weet ik het allemaal niet.
Ja, de mandala's.
Mandala's, maar, weet ik veel wat.
Je mag eigenlijk wel wat meer verwachten dan is wat je zegt.
Ja, want weet dat men schizofrenie heeft niets te maken met IQ. Dus je hebt mensen die niet zo slim zijn. Je hebt mensen die gewoon heel intelligent zijn. En ik vind met name voor de wat gemiddeld tot hooggemiddeld is er eigenlijk bijna niks. Hè? Dus we zitten allemaal nog steeds in de vrije knutselfrutselcultuur met een beetje pech. We zijn er veel meer aandacht voor zaken als opleiding. Hè? Ook mensen weer kunnen aanspreken. Wat wil je nou eigenlijk in het leven?
Mm.
En doe dat eens. Want vergeet niet met al dat...
Meer coaching of zo dan.
Meer coaching.
Op levensbezigheden.
Dat is ook normaliserend. Ja. Hè? Ik kan me herinneren uit mijn opleiding dat een man die zei... Ja, ik ben registeraccount. Ik zit nu op deze afdeling. En ik zit hier de hele dag te solderen.
Ja, ja. En dat sluit niet echt op elkaar aan. Ja.
Dat hebben we gelijk, weet je wel. Natuurlijk afhankelijk van je mate van herstel. Als je nog helemaal stoom uit je oren... dan ga dan lekker een tekening maken.
Mm-hmm,
maar wat verder weg zie je dat we eigenlijk blijven steken... en dat we te weinig echt volwassen resocialisatie doen. En daar wil je ook naartoe. Want er zijn ook schat mensen die ik zelf heb behandeld... die best aardig terecht zijn gekomen.
Mm-hmm, ja.
Vaak zit werken er niet meer in, dat klopt... Maar wel bijvoorbeeld zinvol. Ik kan maar een vrouw die was assistent bij een advocatenkantoor. En die doet dat nog steeds.
Ja, ja.
Is nog steeds wel een beetje autistisch in gedrag. Dus ze bestelt nog steeds elke week een doos paperclips.
Oh ja, dus die gaan vast niet in de week op.
80 dozen paperclips. Ja. Nou ja, dat zijn
maar als dat
dingen.
Het dan is.
Ja. Maar je moet met mensen rekening houden. Maar die had wel een betaalde baan.
Ja.
Dus heel belangrijk is dat we aandacht hebben voor wonen en ook adequaat werken. Komen we straks denk ik ook nog wel erop terug als we over wat resocialisatieactiviteiten gaan spreken. Zo min mogelijk psychiatriseren vind ik belangrijk. Hè.
Dat gaat dan bijna gepaard. Dat gaat dan misschien bijna gepaard met het vorige punt?
Ja, klopt. Want eigenlijk wonen en werken, het is toch allemaal heel normaal.
Ja.
He, dus en we gaan dan vrij snel beschermd wonen. En alles is gelijk met een waas van
hulp
drama.
En afhankelijkheid.
Het wordt niks meer. He. Ik kan me echt nog een patiënt herinneren. Leuke jongen die het nu echt heel goed doet. En die zei dat hij zo woedend was dat hij al heel snel te horen kreeg. Ach meneer, het wordt verder niks meer met u.
Oei.
Echt, toen hij 20
heel
was.
Treurig.
Heel treurig. En daar hebben we het veel ook over gehad. Intelligente, ook een leuke jongen. En dus ik ga nou niet zo snel de handdoek in de ring gooien. Doe net wat je eigen kind gunt. Is van, we gaan voor de max. Soms heb ik daar bij mijn eigen kinderen ook wel zorgen over. Wat gaat dat worden?
Ja.
Gewoon volhouden. We gaan ervoor en doorzetten. Tuurlijk rekening houden met wat je ondertussen allemaal behaalt.
Ja.
Nou, een ander ding wat stressverlagend is, is dat wij als hulpverlener blijven zitten op onze post en bij de patiënt blijven. Hè? Het verloop en het veranderen van hulpverleners is gigantisch in onze zorg.
Mm-hmm.
En dan kun je zeggen, ja, dat is de moderne tijd. Nou, ik doe dit 25 jaar, dat was vroeger ook al zo. Hoe komt dat? Ik denk omdat wij als GGZ-organisaties... want dit is zware zorg, zit allemaal in organisaties... niet zo goed voor de mensen zorgen. Weinig band met personeel opbouwen. Ik denk dat we ook niet geleerd krijgen hoe belangrijk het eigenlijk is.
Nou ja, dat wilde ik eigenlijk net aan je vragen. Want hoezo staat dit in het rijtje stressverlaging eigenlijk?
Nou,
wat helpt dit voor?
Het
klinkt
is heel
logisch,
stressverhogend als je elke keer je verhaal opnieuw moet vertellen.
Ja, precies. Want dat hangt daar aan vast.
Ja.
Dat je elke keer een andere behandelaar voor je
hebt. Ja, het is nou ook heel inefficiënt. Want kijk, ik weet, op een gegeven moment als je iemand een jaar kent... Nou, dan hoeft hij maar scheef te kijken. En je weet
ja, je hebt
dat
die cues natuurlijk eerder dan
je
te pakken.
Je hebt je cues, allemaal, dit zijn die kleine dingetjes, die kun je ook niet opschrijven.
Nou, je merkt al heel veel stress bij patiënten die te horen krijgen dat een behandelaar 2 weken op vakantie gaat. En dat er dan een vervanger even in beeld is. Ja, die ken ik niet.
Alleen
kent
al
die mijn verhaal wel.
Ja.
Weet je wel, dus dat zorgt echt wel. In de kliniek merk je het heel erg.
Stel je voor dat jij gaat naar de huisarts met iets wat langer duurt. En je gaat elke 2 weken een vervanger.
Ja,
dat vinden wij al vreselijk.
Mm-hmm.
En dan is
laat staan dat zoiets kwetsbaars
meestal
is.
Meestal een klein dingetje. Dit gaat toch over vertrouwen. Over duurzame, ernstige problematiek. Ja. En wij zijn echt hier heel slecht in. Ik kan me nog een quote herinneren van een dame die zei van ja, ik kreeg 5 jaar geleden kanker. Ik heb dezelfde oncoloog. Mm-hmm. En mijn zoon kreeg 5 jaar geleden schizofrenie en heeft nu zijn 20ste hulpverlener.
Oei. Ja.
En dit zijn geen uitzonderingen, het is eerder regel. En een ander probleem is dat we voortdurend willen reorganiseren. Dat het gaat niet goed. Het moet allemaal anders. Dus teams worden omgeflutst en weer nieuwe mensen. En ik vind dat heel veel dingen zijn moeilijk in ons vak. Dit moeten we kunnen fixen. Ja. Dus het is echt een pleidooi dat we hierbij stilstaan en stoppen met reorganiseren en stoppen met veranderen. Ja. Van gewoon het op één na oudste beroep ter wereld.
Ja, al is het maar voor de stressverlaging.
Het is, ja. En het is ook, het is toch opbouwen van een vertrouwensband. Ja, daar heb je toch tijd voor nodig,
ja,
toch?
Ja.
Nou, er is nog een paar dingen die we ook nog wel wat beter kunnen doen. Is het, er zijn een aantal therapieën die best wel gebleken zijn dat ze goed werkt. Bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie. Dat heette vroeger gedachten uitpluizen.
Yeah.
Mark van der Gaag was daar aanstichter daartoe. Nog in mijn vroege opleiding. En dat zijn gewoon sound behandelingen module. Dus die zijn goed. We hebben weinig psychologen die dat kunnen. Dus dat is al een dingetje. Wat we ook weinig doen, is bijvoorbeeld traumabehandeling.
Nou ja, ik ken dat. De cognitieve gedragstherapie wordt best veel gegeven. Hè. Dat is echt wel een van de eerste behandelingen vaak.
Ja.
Maar ik ken hem niet zo bij schizofrenie.
Nee. Boeiend, hè? Het staat zelfs in die vermaledijde richtlijnen dat een van de weinige. Als het goed uit mijn hoofd zeg, is cognitieve gedragstherapie. En een goede familievoorlichting is bewezen effectief.
Mm.
En dan moet je dus niet de voorlichting doen die je nu vaak hoort van uw zoon heeft wanen en dat soort dingen.
Ja.
Ik kan beter mijn boek lezen.
Welk boek?
Maar
hoe heet dat boek ook weer?
In gesprek met psychose.
Oh, dat is toch pluggen.
Huh? Nou ja, dat je meer verdiept in zaken als die fenomenologie waar we het over gehad hebben.
Ja, en waarom zou dit dan de stressverlagend zijn voor de patiënt? Je zou kunnen zeggen, ja, maar iemand verliest zichzelf dan in de verwarde gedachten die aan het
uitpluizen. Cognitieve gedragstherapie is in feite dat je je gedachten gaat onderzoeken.
Ja.
Nou, en een aantal mensen, een aantal patiënten die zeggen, nou ja, dat wil ik dan wel eens even kijken hoe dat werkt. En voor een aantal mensen kan het helpen, niet voor iedereen.
Ja. Wie geeft die therapie eigenlijk?
Ja, cognitieve gedragstherapeuten.
Zijn dat psychologen?
Psychologen zijn dat.
Kunnen die psychose wel aan, die schizofrenie?
Nou, een aantal wel en de meeste niet.
Hele goeie psychologen natuurlijk.
Nee, maar de meeste psychologen worden niet in de psychosewereld.
Nee, daarom.
Omdat
dat
is dan voor de psychiater.
Ja, precies.
En dat is een beetje jammer, maar ik ken een aantal mensen die er echt heel goed in zijn, psychologen.
Ja, okay.
Dus je moet er wel een beetje feel mee hebben en daarop door.
Zo'n warme doorverwijzing is hierin heel belangrijk.
Absoluut. Ja. Niet naar de eerste beste psycholoog uit de gele gids. Want ja, die kent dat niet.
Ja.
En wordt ook nerveus bijvoorbeeld bij psychotische meldingen.
Ja.
Oh, ik voel nu opeens dat ik beïnvloed. Nou, maar, ja,
ja,
dan moet je
niet
iemand
heel gek,
hebben die.
Ja, als iemand het niet kent. God, ja.
Ja, ja, ja. Nou,
okay.
Wat ook stressverlagend is, zijn eigenlijk dingen die wij allemaal kennen. Dat is yoga, mindfulness, meditatie. Ik heb dat.
Ja, hier in Amsterdam is dat sowieso uiterst hip.
Yoga.
Heel mijn Instagram staat vol mee.
Bikram yoga, jongens, is wel heerlijk hoor.
Maar het is wel, het wordt toch relatief weinig gebruikt. Maar toenemend komen er zelfs ook onderzoeken die dat laten zien dat het kan helpen. Meditatie wel opmerking, niet te diepe meditatie, want dat kan zo'n psychose bevorderend zijn. Mm. Maar er is echt veel interessants over te weten. En het aardige is, kijk, heel veel dokters komen niet verder dan die pillen. Hè?
Ja.
Van, oh, je hebt psychose pillen. En ja, maar ik zeg ook altijd van, nou, we kunnen ook kijken. We kunnen ook beginnen met yoga. Heb je dat? Ja, liever. Nou,
ja.
Dan komt het
klinkt wel
van
wat
vaak voor dat je met alleen yoga of mindfulness, dat je er niet komt. Zeg, nou ja, dan zou je dan iets nog meer willen. Hè, misschien bijvoorbeeld dan medicatie erbij. En dan is dat toch makkelijker dan gelijk met die pillen.
Ja.
Omdat ook onze patiënten zijn getriggerd, al dan niet terecht, dat wij pillenboeren zijn.
Mm.
Dat wij
is het ook niet een... een quick fix eigenlijk. Dat je absoluut iemand instelt. Hè? Ah, iemand is helemaal tranquilo of rustig.
Ja. En dan kan je er wel met gevaar is een beetje
hoeveel
geweken.
Hoeveel tijd heb je per patiënt, per week, per maand? Weet je wel, hoeveel minuten zijn
klopt,
dat?
Ja. Klopt, het is absoluut een quick fix. En het tragische vind ik dat als ik ook nu vaktbesprekingen of in kliniekbesprekingen zie, 80% van het verhaal gaat over welke pil erin gaat. En of we dan niet een andere pil moeten doen.
Ja.
En dat vind ik zo jammer. Want ik vind dat ook relevant, die pillen. En daar is zeker wat uit te halen.
Mm.
Maar we vergeten haast dat er nog zoveel meer kan. En ook echt effectief is. Ik heb dat zelf meegemaakt.
Nou ja, vergeten
wat we weinig gebruiken.
Ja, vergeten. Ja, ik denk dat er gewoon heel weinig tijd ook is. Je wilt heel snel een oplossing het is voor het probleem.
Zeker, maar het is natuurlijk ook allemaal wel contextgebonden. Want ik moet denken aan SEH-dokters die crisisdienst vol, weet ik het.
Ja.
En komt daar met de politie maar even die SEH op opgereden.
Dan.
Ja, inderdaad. Ja, dan kan
ga je geen yoga
ga ik natuurlijk niet zeggen, beste SEH-arts, zet hem anders even in de downward facing dog en er is niks aan de hand.
Ja. Nee, de kinderafdeling.
Dan moet er natuurlijk even iets gebeuren, toch?
Ja, de zonnegroet.
Dat is een goed punt, Lieke, want wat we nu bespreken is wanneer er tijd is om dingen te doen.
Precies.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk ook momenten waarbij je zegt, nee, maar nou moeten we even knallen op het politiebureau, op de SCH, waar dan ook.
Ja, crisisdienst.
En,
ja.
En eigenlijk is dat ook zoals je met elke ziekte doet, bij diabetes. Kijk, als iemand half comateus binnenkomt, dan ga je ook niet over dieet gaan praten.
Nou ja, goed voorbeeld.
Ja, dan mot er insuline in of uit. En,
lekker somatisch dit.
Ja,
mooi voorbeeld.
Je kan vele voorbeelden bedenken. En dus in acute situaties.
Mm-hmm. Ja, geldt een ander protocol?
Nou, dan eigenlijk hetzelfde protocol, maar anders ingezet. Want waar gaat het opnieuw om? Stressverlaging en resocialisatie. Nou, resocialisatie doen we niet op de eerste hulp.
Nee.
Stressverlaging kunnen we wel doen. En bij op de eerste hulp hebben we ook een acute noodsituatie. Beste patiënt. En die gaan we oplossen.
Ja.
Of in de kliniek.
Ja, precies.
Je komt hier binnen. In de gordijnen. Weet ik veel wat er aan de hand is. Er is bijna altijd trammeland of gedoe. En met name als er overstressing is. Of hypersensitiviteit. Of wat dan ook. En het geeft problemen. Dan ga ik als dokter er wat aan doen. Dat leg ik uit. Maar ga ik dan wel doen.
Ja.
En dan is de snelle weg is de medicatie. Dat is eigenlijk 10-1.
Ik zat wel te denken. Jij hebt natuurlijk op een zorgboerderij gewerkt. Of vele jaren meegedraaid. Mm-hmm. Is dat dan een plek om de yoga, die mindfulness of eventuele meditatie voor te stellen?
Absoluut. Ik heb het op de brouwerij. Hadden wij een prachtige.
Geef even uit wat de brouwerij is. De
brouwerij is een centrum voor psychose. Wat ik 5 jaar heb gedraaid, opgezet heb. En dat was in Amsterdam. En daar hadden we een kelder. Een grote kelder. En in die kelder gebeurde van alles. Daar hadden we ruimte voor groepsbehandelingen. Hadden we ruimte voor yoga. Vrijwilligersprojecten.
En alle punten net genoemd.
Muziek maken. Belangrijker was dat. En dat is allemaal een heel ander tempo. Dus meestal heb je wel die tijd. Maar als het gewoon nu gefixt moet worden, dan zet je een andere pet op ook. Hè?
Precies.
En dan kom ik ook binnen van ja, ik kom binnen en ik ga deze zaal niet uit voordat de shit is opgelost. Ja, dat is natuurlijk een heel andere insteek.
Ja.
Maar de basis blijft hetzelfde. Ik ga ook niet op de SCH over of de buurman nou ongelijk heeft of de duivel is. Er is nu overstressing, overprikkeling.
Je gaat nu kalmeren.
En hoe? En dat is wel niet alleen medicatie, want bijvoorbeeld ook iemand zomaar in de separeer doen kan ook stressverhogend zijn. Soms stressverlagend.
Mm-hmm.
En dat is wel een beetje ook de kunst van het vak. Is dat ik ook met de persoon overleg. Ik zeg, luister, hoe gaan wij, de shared decision making, hoe gaan wij samen die stress verlagen?
Ja.
Je mag van mij in een separeren als je dat rustiger wordt.
Mm-hmm.
Als je de boel afbreekt, ga je er separeren. Want veiligheid boven alles.
Nou,
dus dat breekt alles.
Dan heb je misschien wel de positieve kanten van een tijdelijk separeermoment.
Dan moet je, nou ja, het is kijk, je moet, wat moet je acuut doen? Is 1. Veiligheid handhaven. Ja. 2. Stress verlagen. Dus wel in die volgorde. Mm-hmm. En weet dat je op een acute afdeling je met andere mensen ook te maken hebt. Dus je kan niet tolereren dat één iemand de hele boel bij elkaar schreeuwt of erger. Ja. Dus dat leg ik wel uit. En dan zeg ik, joh, zeg maar hoe je het wil hebben. En weet wel, als ik met jou afspreek, we proberen het op de afdeling, wil ik ook niet over 5 minuten gebeld worden dat je het boel afbreekt.
Nee.
Maar dat zijn wel, dat samen dit soort dingen bedenken, is voor heel veel patiënten ook rustgevend. Want ja, mensen kennen ons soms ook, en ik weet zelf nog dat vroeger was het een regel. Kom je binnen met handboeien, ga je gelijk door het separeren.
Ja, een regel.
Nou, daar zijn we met die deseparatieactiviteiten gelukkig een heel stuk in gevorderd.
Ja.
En een hele aardige vond ik in Zeeland. Daar waren ze echt heel rigoureus met het omvormen van het beleid. Daar kreeg iedereen die binnenkwam een goodie bag. Hoe vind je dat?
Okay.
Ja, en een goodie bag à la, nou, leuk teetje, dingetje, zeepje.
Oh, ik wou zeggen, daar zat dan niet de kloosbinnen vervolgens in.
Nee,
een Baxterrol. Baxterrol.
Dat zou wel mooi zijn. Maar het leuke was, is dat die mensen bijna op een ander been kwamen. Weet je, komen binnen, er staat een paar
agenten. Dat is wel een ander welkom, ja.
Ik heb een ander welkom, en dit is ook echt een welkom. Van, nou, je bent hier welkom, we gaan er wat moois van maken.
Ja, ik moet wel zeggen, ik ga even invallen. Ik moet meteen aan een collega in het ziekenhuis denken. Die heel erg bezig was met lekkere zeepjes meenemen naar de afdeling. Voetenscrub, bads, gel en lekkere deo's.
Lekker iemands waardigheid oppoetsen.
En als er echt iemand op 7:30 in een bed lag, was
geweldig,
deze collega echt bezig met handmassage, met oliën. Het was geweldig.
Ja, zeker.
Echt
en wat kost dat voor extra
niks,
tijd?
Niks.
Ja.
En dit is wel zo belangrijk. Kijk, als mensen binnenkomen, vergeet niet de enorme eenzaamheid en leed waarmee je binnenkomt. Hè?
En angst, hè?
Angst. Ja. Iedereen kotst je uit. Je bent de parasiet van de omgeving. En dan is het wel fijn dat de verpleegkundigen gewoon aardig zijn. De dokter ook. En dan kunnen die kleine
mooie
dingetjes...
Start kan maken.
Kleine dingetjes kunnen grote verschillen maken.
Ja. Ik vind het helemaal geen gek idee, zo'n goodie bag.
Nee,
ik vind het hartstikke leuk.
Het werkt ook heel goed. Deze afdeling, ik weet het nog, dat is in 10 jaar terug in Zeeland. Zeeland, er gebeuren leuke dingen. Alleen ze zeggen het nooit, ze zijn te bescheiden. Maar die hadden in een paar jaar een 92% reductie van separatie bereikt.
Goed. Ja.
92%. Dus ja, dat geeft wel wat aan.
Ja.
En ik merk eigenlijk in dat desepareren, om er toch nog even iets over te zeggen, dat we toch ook een beetje blijven hangen, dat we weinig een persoonlijk contact toch nog steeds maken.
Ja.
En dat is cruciaal en om met mensen op een laag agressieniveau samen te kunnen zijn.
Zeg, en we hadden net ook al medicatie genoemd.
Ja.
Die hadden we even geparkeerd. Maar ik wil hem er toch weer even bijhalen. Ondanks, ik denk dat we duidelijk hebben dat medicatie een rol heeft. Maar de vraag is op welk moment of in welke context welke rol.
Ja.
Kan je daar nog iets over vertellen? Wat vind jij dan belangrijk met medicatie?
Uitleg. Dus... altijd uitleggen, en ik zie het echt nog steeds verkeerd gaan, dat mensen op de inhoud, hè? Dus ik heb last van Russen, 3 keer per dag Haldol, gaat over.
Mm-hmm.
Ja, het wordt echt gezegd.
Ja, dan gaan die Russen weg.
Ja, dat die patiënt, als die een beetje slim is, denkt, nou, deze arts, die moet ook een pilletje nemen. Want
we delen het Haldol.
Het gebeurt echt, ik heb zelf ook gedaan. Die pillen zijn niets anders dan tranquilizers. Mm-hmm. Je had in de Engelse literatuur had je vroeger de major tranquilizers en de minor tranquilizers. Minor was de benzo's, major waren de antipsychotica.
Ja, mm-hmm.
En dat is de juiste benaming. Dus dat leg ik ook uit aan de patiënten. En door minder stress te hebben, dat is een vicieuze cirkel, wordt jouw denkvermogen ook beter, optimaler.
Ja.
Dus ik zeg ook vaak, ik ben hier niet om jouw ander denken op te leggen, maar om jou optimaler te laten denken. En ik ben bij psychotische mensen erg voor benzodiazepines.
Okay.
Hoe acuter, hoe hoger. De meeste mensen reageren daar goed op, vinden het fijn. Zeker, we beginnen altijd met slapen. He, als je dadelijk kunt ruimen, eerst maar eens even slapen. Nou, bijna iedereen die zegt, oké, dat is fair deal. En bij antipsychotica, zeker mensen die het niet weten of wanneer je geen tijd hebt om het uit te leggen, die denken, nou ga ik, hè? Nou gaan we.
Ja, nou word ik overgenomen.
Dus en dat, dat odium, dat die kwade geur heeft mensen die spines veel minder. Dus ik ben daar een groot voorstander van.
Okay.
En de ervaring leert ook dat mensen met schizofrenie heel zelden verslaafd raken aan benzodiazepines. In tegenstelling tot mensen met persoonlijkheidsstoornissen of gewone mensen. Yes. Dat is waar.
Gewone mensen?
Oh. Gewone mensen, ja. Die gaan zijn makkelijk verslaafd. Ja hoor. Dus benzo's zijn goed. En antipsychotica ook. En ik leg ook altijd uit, het zijn in feite langwerkende benzo's, maar wel met een ander profiel. Het is wel ander spul.
Ja,
ik
wil zeggen.
En, maar je benzo's, dat weten we allemaal, daar wen je aan. Dus je hebt steeds meer nodig. Ja, gewenning en
voor hetzelfde effect. Ja. Ja.
En bij antipsychotica, daar heb je dus dat effect eigenlijk niet. En de keuze wat je neemt, dat is heel individueel. Ieder mens reageert anders op een pil. Ja. Sommige mensen zweren bij Haldol, anderen vinden het vreselijk. Et cetera, voor alle middelen. Dus dat leg ik ook altijd uit. Dus ik zeg ook altijd, willen we iets vinden, geef mij de tijd om te experimenteren op een wetenschappelijke manier. Met experimenteren,
ja.
Try out.
Kijken wat voor jou werkt.
En er is geen regel voor wie het er goed op doet. Dus ik leg het ook uit. Het kan best zijn dat we pas bij middel 5 dat we echt het gevonden hebben. Mm-hmm. Nou, als mensen het weten vooraf, dan kijken ze er anders tegenaan.
Ja.
Vaak bespreek ik ook eerdere ervaringen met de middelen. Sommige mensen die komen nog echt als ze platgespoten zijn. Mm-hmm. Ja, die willen dan nooit meer Haldol.
Nee,
dat is het acute middel. Hè?
Ja.
Maar ja, die hebben dan een enorme knal gekregen van de Haldol.
Negatieve connotaties.
En 1 milligram Haldol is echt anders dan 10.
Ja.
Echt heel anders. Dus veel uitleg. En ook veel oude geschiedenis er even bij pakken als je de tijd hebt. In de keuze, dus daarin vind ik eigenlijk, weet ik nooit van tevoren wat het goed doet.
Nee.
Wat ik wel weet is dat ieder middel andere bijwerkingen heeft. Daar gaan we zo even over hebben. En dat bepaalt mijn keuze al veel meer.
Ja. Ah, oké. Dus je gaat niet per se, je weet natuurlijk van tevoren niet echt wat er gaat werken.
Nee.
Maar je gaat vooral kijken naar wat de mogelijke bijwerkingen zouden zijn.
Ja, zeker. En we komen zo meteen als ze de middelen langs gaan. Ja. Dan wordt dat zo duidelijk. Dus waar beginnen we vaak mee? Slaapproblemen. Dat is het beste. Maximaal shared decision making. En ik zeg ook altijd van nou, we gaan dit proberen. Of het werkt, ik weet het niet. Morgen wil ik je even spreken. Want
dan evalueer je het meteen.
Want die eerste dag, daar baseer jij ook je keuze.
Is zo belangrijk. En als je zegt, ja, over 2 weken hoor het wel. Nou, dan is vaak de helft van de patiënt is al mee gestopt. Want die bijwerkingen.
Ja.
En dus ik zeg altijd, bel morgen even 5 minuutjes. Te veel, te weinig, te veel slapen, niet slapen, whatever. Het maakt echt heel veel uit. Als het kan, begin laag. Echt laag. Dus ik begin soms bij olanzapine nog 0,5 milligram. Dan denk je, ja, wat is dat nou? Ja, dat is heel weinig. Ja. Dan zeg ik ook, ik begin gewoon laag. Liever dan dat je even nog niks merkt. Dan dat je zo'n knal krijgt dat je volgende dag niet kan lopen.
Mm-hmm.
En dat is echt, als je tijd hebt, go slow. Ik reken, zeg altijd, je mag mij afrekenen, patiënt, op functioneren, niveau van functioneren, of op, voor mij wat, geluk. En niet of de waarheid veranderd is.
Nee.
Een hele belangrijke. Weet, nou ja, logisch is dat. Hoe hoger de dosis, hoe meer werking op stress, maar ook hoe meer bijwerking.
Ja.
En natuurlijk is de bijwerking afvlakking. Is namelijk, ja, het is eigenlijk hetzelfde. Nou, gaan we even wat middelen af. Hè. Klassieke middelen. Haldol, cisodinol, fluoxol. Alles met ol aan het eind. Behalve impromen. Maar dat is uit de handel, geloof ik. klassieke bijwerking. EPS. Hè. Ja. Dat is extrapyramidale stoornissen. Dat zijn de bewegingsstoornissen. Dat is het Parkinson bibberen. Dat zijn soms dystonieën. Dat je hele rare krampen krijgt. In
flinke
vlong.
Bijwerkingen.
Ook het Haldol loopje.
Het Haldol loopje, akathesie, dus oftewel bewegingsdrang, dan wordt de patiënt wel heel drukker. Een grote instinker, want soms dan denken mensen, oeh, hij is nog zo druk, meer pillen.
Een beetje erbij.
En dan moet je goed vragen, ja, is het nou dat je ook, en soms
voel je je ook gejaagd. Ja, precies.
En een hele mooie, om dat te detecteren, is slapen. Als mensen slecht gaan slapen van de pillen, dan moet je ook vragen, lig je veel te draaien in bed? Kan je draai vinden? Dat is heel vaak is dat akathesie. En dat is natuurlijk ontzettend rot om niet in slaap te kunnen vallen. En dan een beetje minder Haldol kan al de truc doen. Dus ja, vraag goed die bijwerkingen uit.
Ja.
Nou ja, dus de bewegingstoornissen zijn heel belangrijk. Ja, daar zou een hele middag over kunnen doen. Maar dat, ja, dat moeten mensen zelf maar even opzoeken in de boeken. ja. En mate van vlakheid natuurlijk. Ja. Weet dat het bijna altijd de libido wat vermindert. Dus dat is ook wel een probleem. Afhankelijk van de dosis allemaal. Nou, dan heb je de modernere middelen. Vaak heb je de pines. Ja. Oolandse pine, ketiapine, clozapine. En dat is een familie van antipsychotica. Heeft veel minder EPS, maar veel meer metabole problemen.
Ja, ja.
En dat zijn de dikmakers, dat zijn degenen die sedatie geven. En bij overgewicht kan er ook diabetes van komen. Dus dat is echt ook niet mis. Nou, dat komt wel bij bijwerking. Als iemand al zwaar is, dan ga ik niet zo gauw een pine voorschrijven. Mm. Als iemand, maar als iemand heel erg opgewonden is en niet slaapt, juist wel. Mm. Want dan wil je sedatie. Dus aan die bijwerkingen kun je wel zeggen van, nou, ik geef dit middel of dat middel.
Ja, ja.
En opmerking over risperidon, is dat het heeft grote overeenstemmingen qua werking met Haldol. Het geeft wel minder EPS, maar veel meer seksuele bijwerking. Het is een van de sterkste beïnvloeder van komt mooi dat nou? Lacta. Wat?
Nee, sorry dokter.
Ja, vallen we weer even.
Ja.
Kom er straks wel op. Prolactine.
We komen er wel.
Dat zie je, als er stress eraf gaat.
Ja, precies.
Nee, maar het beïnvloedt prolactine erg. Dus mannen kunnen heel veel last van impotentie krijgen. Dus bij jonge mannen, ik schrijf eigenlijk nooit risperidon voor.
Bijvoorbeeld ook medicatietrouwheid uiteraard.
Tuurlijk, dat tuurlijk, soort, tuurlijk. En bij vrouwen krijg je ook minder libido. Maar er wordt minder over geklaagd. Maar kan je ook nog melkuitvloed hebben uit de borsten. Dus dat is ook, komt weer door die prolactine. Aripiprazol, dat is Abilify, dat is een gek middel. In die zin dat het soms super doet en soms het helemaal niet lekker doet. Het geeft weinig seksuele functiestoornissen, weinig metabole problemen. Dan denk je, nou, hippie, hoera.
Ja.
Ook opwekkend, ook fijn. Dus echt iets voor de ochtend over het algemeen. Maar niet iedereen doet het er goed op. Dan komen we bij een nieuwe met stip. Amisulpiride is weer helemaal
deze is
terug.
Weer hot.
Oud middel is eigenlijk door het UMCU in Utrecht. Die zijn er veel mee bezig geweest. En het blijkt toch wel een bijzonder krachtig middel te zijn. Het geeft wel EPS, dus die bewegingstoornis in hogere dosering. En het is even krachtig of soms krachtiger als clozapine. Dus echt wel een mogelijk alternatief.
Clozapine vaak wel als last resort wordt gezien.
En weet bij amisulpiride dat de dosering hoger kan. Dus ook de spiegels hoger kunnen dan dat nu nog in de richtlijnen staan. Dus jij op dit moment aan herziening onderhevig. Maar ik kan mijn patiënt herinneren die ik 1200 milligram heb gegeven. Terwijl 600 tot 800 was dan de norm. Mijn overleg met de UMCU zei van nee, dat kun je best wel doen. En rempel, boven de 1000 begon het echt te werken. Dat was dan iemand die zeer psychotisch was.
Ja.
Goed, dus en nog een andere tip bij de pines. Dus die sedatie en metabolische mogen geven. Aripiprazol erbij. Ja, een beetje pines eraf, aripiprazol erbij. Dus dan heb je de best of both worlds.
En dan had je ook nog een geheim ingrediënt als in Ritalin.
Ik doe dat soms ook nog wel. Als mensen erg last hebben van sedatie, dan geef ik er een beetje Ritalin bij. Dat is natuurlijk niet helemaal zoals het hoort. Want Ritalin is van ADHD en de Ritalin is in feite een amfetamine. Nee, het is niet amfetamine, maar het is een opwekkend middel. Mm-hmm. Het is het milde speed.
Mm.
En daarvan vind ik dat er toch wel ten onrechte wordt gezegd. Ja, kan er ook psychotisch van worden. Ja, als je een hele bak van neemt wel.
Ja.
Maar dat psychotische effect is toch minimaal. En dat opwekkende effect kan heel fijn zijn voor mensen. Want als je 's ochtends al begint met een bak pines en je bent de hele dag
half gaar.
Ja, dat is niet fijn. Dus als je dat hiermee kan fixen, vind ik dat wel te propageren. Ja. Staat nog niet in de richtlijnen, mensen.
Oh jee.
Ja. Nee, en de tip overal is dus eigenlijk als ik je zo hoor, ja, goed naar je, ja, dooddoener misschien, maar goed naar je patiënt kijken. Ja. Dus het is maar net.
En het is wat luisteren. Het is kruidenieren. Beetje erbij, beetje eraf.
Ja.
En niet grote stappen snel thuis.
Nee, goed noteren. Als het even kan. Zorgvuldig ondernemen.
En regelmatig even vragen. Ook bepaalde bijwerkingen even navragen. Seksualiteit wordt bij mannen slecht nagevraagd. Dat is wegens schroom.
Überhaupt slecht gevraagd. Ja.
En is echt een goede reden om te stoppen. En de andere meest frequente reden om te stoppen is akathisie. Die bewegingsonrust. Nou, nog iets over het depot. Ja, dat doen we bij dwang. Nou ja, als het echt niet anders kan.
Vaak wel, hè? Bij medicatie ontrouw. Dat je dan toch in ieder geval zeker wil weten dat er wat in zit.
Ja, maar ik vind dat daar toch ook nog wel eens onder zit. Dat de discussie over de medicatie toch niet echt niet altijd goed genoeg gevoerd is. Soms is het ook een beetje gemakkelijk. Dus het heeft wel een zekere voordeel dat je weet dat het erin gaat. We zijn alweer 40 minuten verder.
En er is nog zoveel over te zeggen.
Misschien nog een paar dingen over dat resocialisatie.
Ja.
Onterecht weinig aandacht. Maar je kan het ook wel een beetje op je vingers natellen. Ik heb twee in mijn leven... eigenlijk drie projecten gedaan, zowel bij het rehab-team als bij de brouwerij, als bij de zorgboer waar ik gewerkt heb. Ik heb elke keer ervaren hoe het weer includeren van mensen, dus naast je nemen, mensen mee laten werken, mee laten doen, hoe geweldig dat werkt. Hè? Dus we hadden bij het rehab-team hadden mensen die de lunch verzorgden. Dat was fantastisch om te zien wat dat deed. Wat is als een butler, geweldig. En die kreeg dan €5 per dag. En die zorgde we thee en koekjes. Vond het hartstikke leuk te doen. Kreeg waardering. Iedereen blij.
Leuk praatje.
En bij de brouwerij, dat was eigenlijk een centrum. Het bestaat nog steeds in Amsterdam, Hoogtekadijk. Een centrum van activiteiten. Dus daar waren naast gewoon polyklinische behandeling was er ook heel veel vrijwilligersprojecten. Ja. En dat met elkaar dingen doen en ook
echt
normale
werken.
Dingen doen. Hè, dus dingen die gewoon leuk zijn. Zoals een studie doen over nieuwe inzichten over psychosebehandeling. Dat hadden we daar ook. Nou, geweldig.
Wat leuk. Ja. Je geeft mensen een beetje hun identiteit terug. Hè?
Absoluut.
Ja. Ik denk dat
in de groep zetten.
Stop met onderschatten. Stop met onderschatten. Wij onderschatten onze cliënten, vind ik.
Ja.
Er zit veel meer in, maar je moet het wel een beetje warm maken. Bij de zorgboer, wat heel leuk was, is dat het werk en het groen. Ik vind het groen echt een te veel vergeten manier om weer bij te komen en ook op orde te komen.
Misschien lukt het daarom in Zeeland wel zo goed.
Nou ja, de mooiste zorgboerderij is in Zeeland. Klopt, ja.
Hoe heet die boerderij, Sjoe?
Die vraag had je meneer moeten...
Het is een mooie zorgboerderij in Zeeland.
Ik google het voor de volgende
Zeeuwse
aflevering.
Zeeuwse gronden,
hartstikke idee.
En echt geweldig. Wow. Ik doe heel veel ook met hippische therapie. Met paarden, equitherapie. De zorgboerderij waar ik gewerkt heb is een aanmeiden bij Bram. En daar zag je gewoon heel veel mensen van verschillende signatuur. Van gewone voorbijgangers of andere boeren die zaken kwamen doen. Dat werd allemaal geïncorporeerd. En daar werd ook echt gewerkt. Gewoon, jongens, hoor je
handen
van
maken.
Bond, hand, kom op, allemaal mee helpen. En dat is ook zo verstandig. Onze families, dus mijn kinderen zijn er vaak geweest. De kinderen van Bram, die kwamen er vaak. Die waren onderdeel van het bedrijf. Ik kan me nog herinneren dat een van de cliënten daar, dat was een behoorlijk stoere jongen, die heeft de hele week mijn zoon onder de hoede genomen om daar het dak te dekken. Hoe geniaal is dat? En die man was super trots dat hij de zoon van de dokter mag doen. Ja. Ik zei, hoe leuk is het? En ik zei, Jim, goed opletten op deze jongen. Die leert je wel gewoon hoe je moet klussen. En dat was echt heel leuk om mee te maken. Ja. Dus dat ze resocialiseren is mega belangrijk. Goed werk is belangrijk. Dus niet te veel knutselfruts, maar probeer echt zinvol te doen. En en maak ook plezier dan. Hè. Ik vond zowel de brouwerij als die zorgboerderij, dat waren ook omgevingen waar goed gelet werd op de sfeer. Dat is ook een heel belangrijk ding. We hadden echt een aantal geboden daar. Hè. Dus er wordt niet op elkaar gescholden. conflicten preek je uit. Je gaat niet lenen van elkaar, mocht helemaal niet. Nee. We gaan ook geen doop gebruiken, et cetera.
Ja.
En dat heeft toch echt wel, dat maakt hele leuke projecten.
Nou, kijk.
Nou, ik denk dat het hier maar even hebben gelaten.
Ja, jemig.
We zitten al aan 45 minuten in de langste podcast. Maar dat is natuurlijk toch wel een echte
ding. Ja,
dat
is de mooiste. Ja, dus eigenlijk wat we vandaag dan weer hebben besproken is dat het vooral belangrijk is stressreductie.
Ja.
Mee laten doen, resocialisatie. Natuurlijk heeft medicatie hier ook een rol in. Ook wel een belangrijke rol, maar kijk goed. Hey, en de volgende keer?
Ja, de volgende keer gaan we het hebben over die andere groep van psychosen. En dan gaan we het ook hebben over het broertje of het neefje van psychose. Dissociatie, want die heeft er alles mee te maken.
En mensen die stemmen horen die niet onder de noemers.
Die niet per se uit schizofrenie komen. Dus dat is wel heel veel leuks.
Nou.
Te beluisteren.
Klinkt weer helemaal goed.
Goed, nou, dank u wel, luisteraar.
Dan. En
tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Doei. Dank voor het luisteren naar Zoel Kleed Uit. De praktisch toepasbare podcast over psychiatrie. Wil jij reageren op deze aflevering? Ga naar zoelkleeduit.nl. Je vindt daar contactformulier, artikelen en mogelijkheden om Zoel te boeken als spreker en gastdocent. Vergeet ook niet om deze podcast te beoordelen in je favoriete app. Graag tot de volgende aflevering.